Het opnemen van audio in de vorm van een podcast biedt veel mogelijkheden in het onderwijs. Op dit kanaal van Stichting De Haagse Scholen willen we belichten hoe we onderwijs maken. Dit doen we door collega's aan het woord te laten die op allerlei manieren met hun vak bezig zijn. En door leerlingen een stem te geven. Voor het project Storytelling doen leerlingen van groep 8 op openbare basisschool Ypenburg onderzoek naar de geschiedenis van hun eigen buurt. De school heeft het herdenkingsmonument van de grenadiers en jagers geadopteerd. Ieder jaar wordt hier op de 10e mei de slag om Ypenburg herdacht. Maar wat gebeurde er eigenlijk op die 10e mei 1940? En wie zijn dat precies, grenadiers en jagers? Om er meer over te weten te komen, gaan leerlingen in deze podcast in gesprek met grenadier Mert.
Hallo allemaal, ik ben Lemia en we hebben vandaag een podcast over een grenadier. We gaan hem interviewen en ik ben hier met...
Jarl,
Liviana,
Fienti
en de corporaal de grenadiers Mert.
We hebben een podcast over de 10e mei 1940 en de slag om Ypenburg. Dat is hier gebeurd waar onze school nu staat. En we gaan hem nu vragen stellen. Hoe zou het zijn als u nu, als het nu de 1940 was en u zou nu in het leger daar zitten?
Ja, hoe zou het nu zijn? Het zou, als het nu 10 mei zou zijn, dan zou het best wel een heftige dag zijn geweest. De nacht van 9 op 10 mei. Daar hebben de Duitsers ervoor gekozen om vanaf de Noordzee om te vliegen en terug richting Den Haag. Om onze regering en onze koningshuis over te nemen. Nou, en dan waar we hier nu zitten, het OBS Ypenburg, dat was dan voorheen een vliegveld. En dat was ook een doelwit voor de Duitsers. En hier zaten dan ook de grenadiers gestationeerd. Dus zij waren hier om ook het vliegveld te verdedigen. Wat zij gelukkig ook best wel goed hebben gedaan. Dus ja, hoe zou het zijn? Ik denk dat het een hele intense, zware dag zou zijn.
Wat zijn de verschillen van de werkzaamheden van nu in vergelijking tot die van 10 mei?
Nou, ik denk dat in de basis zijn de werkzaamheden hetzelfde. Grenadiers zijn daar voornamelijk om Nederland te beschermen. Als een van de eenheden van Nederland. En ik denk dat het grootste verschil nu vooral de nieuwe technieken zijn. En de nieuwe tactieken. En onze wijze van optreden. Hoe wij onze opdrachten uitvoeren. Die zijn allemaal veranderd. Want we hebben nu ook helikopters en allemaal geavanceerde wapens en apparatuur waardoor wij ons werk beter uit kunnen voeren.
Wat is uw favoriete techniek?
Dat is een hele moeilijke vraag, om heel eerlijk te zijn. Mijn favoriete techniek? Ik denk dat mijn favoriete techniek dan de drones zijn. Omdat zij er altijd voor zorgen, als we ze goed inzetten, dat wij verder van tevoren onze tegenstander kunnen onderkennen.
Dat u gelijk weet waar ze zitten, zodat je daar niet per ongeluk langs loopt.
Ja, bijvoorbeeld. Of om ze inderdaad te ontwijken. Of om ze juist te verrassen. Want wij zien ze wel en zij ons niet. Dus het geeft heel veel voordelen. En de techniek van nu is dan ook best wel bijzonder als je dat vergelijkt met 1940.
Heeft u ooit gehad dat twee drones elkaar zagen?
Ik heb dat nooit gehad, maar ongetwijfeld zal dat wel een keer zijn gebeurd.
Hoe zou u toen gehandeld hebben als dat zou gebeuren?
In 1940 of nu?
Beide.
Oké, nou hoe zou ik toen hebben gehandeld? Ik ben dan een korporaal. Ik ben dan wel leidinggevende, maar tot op een bepaalde niveau. Dus ik krijg opdrachten en dan ga ik dat samen met mijn groep uitvoeren. Dat zou ik toen en nu alsnog doen. Hetzelfde in principe, alleen dan zou de opdracht van vandaag zo anders zijn, omdat we andere middelen hebben.
Zijn er momenteel bijzondere dingen gebeurd wat u nooit zou vergeten?
Sowieso zal ik deze periode nooit vergeten. We hebben allemaal te maken met de corona en het herstellen daarvan met z'n allen. Maar inderdaad, ik ben ook op uitzendingen geweest en die staan me altijd bij. Maar ook mijn opleiding, om grenadier te worden. Daar ben ik, dat zal mij ook voor altijd bijblijven. Dat is ook iets wat heel diep zit. En de vele oefeningen die ik heb gedraaid. En er zijn er altijd een paar die ik nooit zal vergeten.
Geef ze een voorbeeld. Wat voor oefening doet u dan?
Nou, bijvoorbeeld een oefening in Belize. Dan zitten we midden in de jungle. Zodat we ons ook kunnen voorbereiden op inzetten in de jungle. Want dat is voor ons ook niet ondenkbaar. Maar ook een oefening in Noorwegen. En dat is dan ijs en ijskoud. Dus de geruste min 25. En dan moet je daar leren overleven. En daar heb je dan weer andere tactieken en technieken die je moet toepassen. Om gezond de dag door te komen. En alsnog militaire werkzaamheden uit te kunnen voeren. Dus dat zijn dan wel een aantal voorbeelden waarvan ik zeg, nou, dat is wel bijzonder. En als allerbijzonderst, wij zijn natuurlijk een parachute-eenheid. Dus we zijn parachutisten. En dat noemen ze dan airborne. En voor ons is het, blijft het bijzonder om uit een goed werkend vliegtuig te springen met een parachute boven ons hoofd.
Dat is echt cool.
Het is heel erg cool en het is ook altijd spannend.
Is het niet eng?
Jawel, ja, zeker wel. Het is zeker eng.
Had u met twee mensen tegelijk of
nee,
één?
Wij springen zelfstandig,
alleen.
Ja.
En wat gaat er dan in u om als u dan uit een parachute zoals u gaat?
Ik niet val.
Kan je je vraag nog een keer stellen?
Wat gaat er dan in u om als u dan uit een vliegtuig springt met een parachute?
Nou, dat gaat in fases. En in een vliegtuig, het is niet je zit en je staat ineens en je loopt eruit. We bereiden ons. Nou, nee, ja. 6 minuten voordat we eruit springen zijn we al bezig met onze voorbereidingen. Dus dan doen we een check-up en dan kijk je goed of alles goed zit. En dan ervoor zorgen dat je in ieder geval veilig in je harnas zit. Want je wilt niet dat als je parachute opent dat jij er doorheen valt.
Oh.
Dus dat is dan de eerste controle. En dan vervolgens haak je jezelf aan om ervoor te zorgen dat als je uit de vliegtuig springt, dat je parachute eruit getrokken wordt. Want wij worden laag gedropt. We worden onder een kilometer gedropt over het algemeen. Dus zeg 300 meter. Dan, dat is vaak wel de hoogte waaruit we springen. Dus dan moet de parachute meteen uit. En je bent al die tijd ben je bezig met voorbereiden tot die laatste minuut. Want dan klopt alles. En dan ga je de drill daar. Dan hou je in je hoofd de hele stappenplan. Wij controleren dan bijvoorbeeld onze parachute en onze koorden en dergelijke. Dus dat neem je dan even een paar keer door. Dat visualiseer je, zodat als je eruit springt, dat je geen stap overslaat. En dat doe je dan terwijl je hartslag lekker hoog is. Omdat je weet dat je uit een vliegtuig gaat springen.
Hoe vaak heeft u uit het vliegtuig gesprongen?
Militair heb ik er 53 keer uitgesprongen, ja.
En is er wel ooit iemand geblesseerd omdat hij dacht dat alles goed was, maar toen is hij hard gevallen op de grond?
Gelukkig niet, want we hebben ook een reserveparachute. En als dan de hoofdparachute dan dus weigert en dus niet goed uit zijn zak komt, dan hebben we een reserveparachute en die zit dan op de borst en die trekken we dan open. En er zijn absoluut wel mensen die geblesseerd raken. Als ze dus verkeerd landen of er is toevallig een steekwind, dan kan dat wel eens voor problemen zorgen.
Heeft u een onderscheiding voor parachutistische uitvoeringen?
We hebben wings. En die komen eigenlijk een beetje uit de luchtmacht. Een piloot heeft ook een wing. En zoals je bij mij kunt zien op mijn borst, heb ik een zwarte wing. En die is voorzien van een ster. En die ster houdt in dat ik dus een militair parachutist ben. Want je hebt ook dezelfde wing met een blokje eronder in plaats van een ster. En dat zijn dan mensen die wel dezelfde parachute gebruiken, maar niet militair getraind zijn. Dus geen nachtsprong en niet met uitrusting. Want wij springen ook gewoon rustig met een tas van 25 kilo aan onze benen. Ja, die moet dan mee, want op de grond gaan wij door. Het begint pas met parachute springen en daarna start de opdracht.
Waar denkt u aan tijden als u op uitzending bent? Waar denkt u dan het meest aan?
Nou, dat verschilt per dag. En wij zijn ook maar mensen. Wij zijn gewone mensen die bijzondere werkzaamheden uitvoeren. Dus dat houdt in dat wij niet anders zijn dan jullie hier met z'n allen aan de tafel zitten. Wij zijn gewoon gelijk. Alleen ik heb ervoor gekozen om bijzondere werkzaamheden uit te voeren. Dus waar ik aan denk, ja, dat zal net als jullie. Als ik mijn moeder zou missen, of mijn vrouw, of mijn broer en mijn zus, dan denk ik aan hun. En in tijden dat ik dan een missie of een opdracht aan het uitvoeren ben tijdens mijn uitzending, dan denk ik echt alleen maar daaraan. Dan forceer ik me ook echt om daar constant aan te denken, zodat elke stap die ik daarna uit zal voeren, dat dat ook goed in uitwerking zal vinden.
Nou, wie is voor u een voorbeeld die heeft gevochten op 10 mei 1940 en waarom?
Ik denk dat ik dan ga voor... We zitten hier naast Butgewater. En dan moet ik denken aan de reserve regimentskapitein. Zo uit het hoofd. Wilhelm Otto de Julius. Ja, dat was hem. Wilhelm Otto Julius Butge. En dat was dan een reserve regimentskapitein. Die in deze bijzondere dagen... op hele bijzondere wijze leiding heeft gegeven. Want het terrein hier was niet zo met dekkingen en dergelijke waar hij achter kon schuilen, maar zijn eenheid had leiding nodig. En hij heeft eigenlijk zichzelf geofferd om leiding te mogen geven aan de club, zodat zij de opdracht kunnen halen. De opdracht was de vliegveld weer terug innemen. En eigenlijk ervoor zorgen dat het niet zou gebeuren, maar dat was de Duitsers wel gelukt. Ze hebben initieel de vliegtuigen kunnen pakken, maar die heeft Nederland weer terug overwonnen. En de kapitein Butger, die heeft dus zichzelf kenbaar gesteld aan de vijand, om ervoor te zorgen dat hij zijn eigen troepen kon bereiken, zodat zij konden doen, gecoördineerd hun acties konden uitvoeren. Dat is wat hij heeft gedaan. En ik vind dat heel bijzonder. Want uiteindelijk deden kapiteins, die voeren eigenlijk achter de linies de leiding. En hij heeft ervoor gekozen, nee, ik ben daar nodig. Dus ik ga naar voren en ik ga daar leiding geven. En dat heeft hem zijn leven gekost. En ik vind dat zeer memorabel.
Denkt u dat er nog steeds een beetje of misschien ook niet ruzie is tussen Nederland en Duitsland?
Nee, dat is er niet meer. Nee, absoluut niet. Nederland en Duitsland zijn twee handen op één buik. Waarom zeg ik dat? Omdat ik werk voor de luchtmobiele brigade. En wij vallen onder de DSK. Dat is de Duitse speciale krachten. Dat is dus een Duitse eenheid. En hun commandant is ook onze commandant. Dus wij werken heel erg veel samen met de Duitsers. Als het gaat om parachutespringen of oefeningen. Dus ja, nee, dat is niet meer vandaag de dag.
Hoe is het dagelijks leven dan op een uitzending?
Ja, ook dat is elke dag weer anders. Je kan het eigenlijk gewoon zo voor je zien, net als dat voor jou ook elke dag anders is. Is het op een uitzending ook. Het enige verschil is, je bent daar 6 maanden bezig met 1 missie. Dus hoe anders elke dag ook is, is de mindset, als het goed is, elke dag hetzelfde. En de ene keer wat minder sterk dan de andere keer. Maar daar heb je elkaar dan voor, om ervoor te zorgen dat we met z'n allen in dezelfde mindset blijven. Weet jullie wat een mindset is?
Nee.
Ja, weet jij dat wel? Nou, als je zou willen, dan zou je het mogen verklaren.
Mindset is eigenlijk hoe je denkt en hoe jij vindt hoe dingen in elkaar zitten.
Ja, dat is absoluut waar. Het is inderdaad ook hoe je vindt hoe dingen in elkaar zitten. Want hoe je denkt is bepalend voor hoe je reageert op dingen. Dus als je daarheen gaat, en zoals ik jullie er net in de les heb laten zien in Afghanistan, daar had ik de mindset om mensen te helpen. En ik wilde daar heel erg graag strijden voor de mensen die het daar heel erg moeilijk hebben. Dus daar had ik dan ook de mindset voor. Wat houdt dat in? Dat zorgt ervoor dat ik mezelf op bepaalde momenten minder zielig ga vinden. Want we moesten op een speciale toilet en een campingdouche aan de slag. En dat zou misschien, als ik zo in het dagelijks leven, als ik dat zou moeten doen, zou ik dat heel erg vinden. Denk van ja, ik wil gewoon op een normale toilet met normaal wc-papier. En ik wil ook gewoon normaal lekker kunnen douchen. Lekker 5 minuten onder een hete douche staan.
En niet in een vuilniszak hoeven poepen.
Juist. En dat is dan de mindset die ervoor zorgt dat het allemaal veel minder moeilijk maakt. Dus het blijft een uitdaging. Maar de mindset zorgt ervoor dat het doel belangrijker is dan hoe ik mijn leven op dat moment beleef. Dus dat is een kenmerk van de mindset.
Dus uw mindset was toen eigenlijk meer doorzettingsvermogen om gerechtigheid te krijgen voor de mensen die daar woonden.
Absoluut.
Wat vindt u van het verzet en de nazi's?
Dat is een hele brede vraag. Wat wil je daar precies uit weten?
Nou, wat u vindt van de
nazi's.
Ja,
als u voor of tegen de nazi's.
Ja, en of voor en tegen het verzet?
Ja, dat is heel dubbel. Want ik weet hoe het is om militair te zijn. En hoe vreselijk ik het ook vind wat de Duitsers hebben gedaan, snap ik het ook wel. Want als militair komt er op den duur een moment dat in een fase wordt je mindset gevormd. En ook voor Duitse militairen die na de Tweede Wereldoorlog enorm spijt hebben van wat ze hebben gedaan, was voor hun ook een opdracht. En ze moesten dat doen. En zij hadden op den duur dus zoveel verhalen gehoord dat zij gingen geloven in dat wat zij deden, dat het goed was. Waarvan ze achteraf misschien wel inzien dat het helemaal niet goed was. Dus ik ben heel erg tegen op wat de nazi's hebben gedaan en wat hun doelen waren. En uiteindelijk ook wat voor flex ze hebben achtergelaten in de geschiedenis. Maar anderzijds kan ik ook wel begrijpen dat sommige militairen misschien wel niet beter wisten. En dat maakt het dan ook makkelijker om de Duitsers van nu, dat hartstikke goed gaat met Nederland. Zij komen hier op vakantie, wij gaan daar op vakantie. Dus ja, wat vind ik van de nazi's? Ja, ik ben heel erg tegen nazi-gedachtegoed. Maar anderzijds ja, vind ik ook wel weer dat zij hebben gewoon gedaan wat van ze werd gevraagd. En dat zou ik vandaag de dag voor het Nederlandse leger ook wel doen. Als ik vind dat een opdracht binnen mijn mindset past, dan ga ik ervoor. Ja, weigeren kan niet zomaar. We hebben gelukkig wel de opleiding vandaag de dag dat we mogen nadenken. En dat we echt wel ethisch meedenken in bepaalde opdrachten. En we mogen weigeren als ik dat ethisch maar goed kan onderbouwen. Van nou, dit kan niet, want dit gaat ten koste van te veel mensenlevens. En vooral onschuldige mensenlevens. Of wij kunnen niet bepalen voor een ander hoe zij hun dagelijks leven invullen. Dat is dus wat ze toen de tijd, wat de Duitsers wel hebben gedaan. Ze hebben gezegd, wij nemen het over en jullie gaan vanaf nu af aan volgens onze regels leven. Dat doen wij niet. En dat is ook niet aan ons om dat te bepalen voor bijvoorbeeld een Afghanistan of voor een Mali. Wij zijn daar alleen om ervoor te zorgen dat zij hun dagelijks leven weer kunnen doen zoals zij dat willen. En dat is het grote verschil tussen Nazi-Duitsland toen en Nederland van nu. En eigenlijk ook Duitsland van nu, want Duitsland en Nederland zitten op één lijn.
Hoe zou u denken als u 11 jaar was en de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt?
Als ik 11 jaar was en ik de Tweede Wereldoorlog had meegemaakt? Ja, ik denk dat het verschrikkelijk is. Ik denk ook eerlijk gezegd dat het onbeschrijfelijk is. Zoals ik ook mijn opdrachten niet zo heel erg goed in woorden kan uitkeren over hoe ik dat heb beleefd, denk ik dat dat ook voor deze situatie geldt. Dus het is best wel lastig om dat in te beelden. En het enige wat ik daarvoor kan zeggen, of daarover kan zeggen, is dat ik enorm veel respect heb voor de mensen die na de Tweede Wereldoorlog Nederland weer heeft opgebouwd. Want wij leven nu in een land waar we trots op mogen zijn. En daar heb ik heel veel bewondering voor. En ik denk dat we dan ook met z'n allen heel erg gelukkig mogen zijn dat wij van die vruchten mogen plukken. Want er zijn tijden geweest dat mensen zichzelf dus hebben opgeofferd. En dan heb ik het over niet even lekker thuis op de bank zitten, maar nee. Naar buiten gaan en puin opruimen. En ervoor zorgen dat er weer een werkende Den Haag is en een Rotterdam. En noem het maar op, daar waar de Duitsers zijn geweest toen de tijd.
Hoe visualiseert u de werkzaamheden van een militair die hier heeft gevochten op de slag van Ypenburg?
Hoe ik dat visualiseer? Ik denk dat ik dat dan in een belevenis zou uitdrukken. Ik denk dat ik de militair van toen heel erg moedig vond en verrast. Want wat de Duitsers hebben geprobeerd is ons een beetje te misleiden door iets verder boven Den Haag langs vliegen de Noordzee op. Waardoor Nederland dacht, nou misschien gaan ze wel naar Engeland, komen ze niet hier. Want Nederland was neutraal, dus ze hoefden in principe niet te vrezen. Maar de Duitsers hadden andere plannen en die zijn boven Noordzee weer omgedraaid. Dus ze waren waarschijnlijk super verrast. Maar wel klaar. En dat hebben ze bewezen. Ze stonden klaar. En net als dat ik nu ook EM op mijn mouw heb staan. Dat staat voor expeditionaire macht. En wij vertalen dat ook als elke man, elke missie. Dat geldt ook voor toen. Dus hoe visualiseer ik hun als grote voorbeelden voor altijd klaarstaan en moedig.
Wat is het gevaarlijkste dat hij ooit heeft gedaan op een missie?
Ja, voor ons was dat dan een inzet waarvan we eigenlijk wisten dat, dat de vijand zou zijn. We hadden namelijk een dorpje enige tijd onder waarneming. En daaruit kwam dat, dat de vrijheid van de plaatselijke bevolking daar in dat dorpje zo werd geknepen. Dat wij het nodig vonden om daar voor meer veiligheid te zorgen. En hoewel er toen in dat dorpje niet echt iets is gebeurd. We zijn erheen gegaan en we hebben ze daar niet gezien. We hebben alleen gezegd van, hey, als er wat is, trek even aan de bel. Dan zorgen wij ervoor dat we er zo snel mogelijk zijn. Alleen toen zijn wij aangegrepen toen wij terugkwamen op het kampje. Dus toen heeft er best wel een flink gevecht plaatsgevonden. En dan daar eigenlijk, daar waar we het niet hadden verwacht. We hadden verwacht, we komen in het dorpje en misschien gaat het daar wel gebeuren. Dat is toen niet gebeurd, dus we waren eigenlijk opgelucht. Toen zijn we teruggekomen en toen zijn we aangegrepen op ons kampje. En dat was schrikken. En misschien is dat wel vergelijkbaar met 10 mei 1940... waar dus de grenadiers hier in Ypenburg eigenlijk ook niks hadden verwacht... en toch klaar stonden om moedig het land te dienen.
En wordt u veel aangekeken als u met uw pak over straat loopt gewoon?
Nou, ik loop zelf eigenlijk bijna nooit in pak over straat. Ik vind dit echt een werkpak, dus dit is mijn werktenue. En die laat ik ook over het algemeen op kazerne. Vandaag hè, speciaal voor jullie, zodat ik herkenbaar ben als militair, ben ik in pak gekomen. Maar als ik dan eens een keer sporadisch met mijn pak over straat loop, dan krijg ik wel blikken. En ik weet niet echt wat die blikken allemaal zeggen, maar ze kijken me wel aan en iedereen heeft daar natuurlijk een idee bij.
Wat is de mooiste manier waarop u bedankt bent voor uw werkzaamheden?
Voor mij? Je zou initieel zeggen de medailles die ik heb gekregen. Maar voor ieder persoon is een medaille weer wat anders. Binnen Defensie en bij mij in de eenheid krijgen mensen een tevredenheidsbetuiging. Dat is echt op papier. Dat je je werk goed doet en dat je een gewaardeerde collega bent. En dat is mij nog vele malen meer waard dan de medaille. Want de medaille zegt dat ik ergens ben geweest en dat ik ergens mijn werk heb uitgevoerd. Maar een tevredenheidsbetuiging, oftewel afgekort een TB, dat zegt iets over mij als persoon. En dat zij dat fijn vinden en waarderen. En dat is een grotere beloning dan de mooie flesje medailles die ik dan op mijn pak heb. Maar dan zeg ik inderdaad een TB'tje. Dat is voor mij het mooiste wat ik heb gehad aan waardering.
Mijn oma die werkt dus ook bij de Defensie. En die vindt het dan altijd super mooi om te zien hoe mensen hun medailles krijgen.
Ja, dat is ook altijd bijzonder. Want er zit altijd, of bijna altijd, een ceremonie aangekoppeld. Dus ja, die evenement dat er omheen is gemaakt, is ook om aan te tonen dat de medaille krijgen niet zomaar iets is. Dus ja, het is inderdaad bijzonder.
Oké, dag allemaal. Dit was de podcast voor vandaag.
Het was super tof om een grenadier aan te spreken. En
dank u wel, Matt, voor het werk dat u hier kon zijn. Ik heb veel geleerd en ik vond het een hele leuke ervaring.
Ja.
Jullie hartelijk bedankt voor jullie interview. Het was zeer interessant om jullie vragen te mogen beantwoorden. Ik heb nog nooit zulke vragen gehad. En dit was ook mijn eerste podcast. Dus een hele eer om voor jullie hier te mogen zijn.
Dank u wel.
Dank u. Dag.
Doei. Ja.